al gezegd, er staat boven, maar alleen.
Heer, u hebt beloofd te zijn waar er twee of drie bij elkaar komen. Die gedachte is een bezieling geweest voor velen. Maar ik ben geen twee of drie. Ik ben maar alleen. Is uw belofte ook voor mij? Ik herinner me Nicodemus, die 's nachts bij u kwam, de trap opsloop om u te vinden. Voor hem opende u uw hart, en hij ging het donker weer in als een ander mens. Ik herinner me de vrouw bij de bron. U vroeg haar om drinken. Dat was een vriendelijke manier om contact te zoeken. En toen sprak u met haar, liet haar zien wat haar leven was geweest en wat het zijn kon. Die dag zou ze nooit vergeten. Dus vat ik moed. Hoewel ik alleen ben, hoef ik me niet alleen te voelen. Alleen te praktiseren over de wonden van het leven. Mijn eigen misère alleen te verwerken of de last van het verdriet te dragen. Ook ik kan een ontmoeting hebben met u. Ik kan mij uitspreken bij u. Mijn verborgen verwachtingen en angsten noemen. Mijn ellende uitpraten. Mijn problemen luchten en weten dat u mij begrijpt en liefhebt.
Dat mogen weten dat u zo bent, dat u bereikbaar bent, Heer. Dat u bereikbaar bent zo dat, Heer, dat u op ons niveau bent afgedaald en lager zelfs dan dat. Heer Jezus, we danken u voor het feit dat we over enkele weken weer uw komst in de wereld herdenken. Waarin we herdenken dat u ook mens werd, onder de mensen. En dat u ook daarom ons zo volkomen kunt begrijpen. U hebt alles meegemaakt, Heer, wat een mens mee kan maken. En daarom weten we dat u ons begrijpt, dat u kunt meevoelen met onze zwakheden. Hartelijk dank daarvoor, Heer, en dank u dat we nu de gelegenheid mogen nemen om tot u te spreken. Dank u dat doet, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u dat bent, Heer, dat u naar ons luistert. Amen.
Thank you. Inleidend en aansluitend bij het onderwerp van dit weekend. Het is mogelijk dat de jongsten onder ons het niet dadelijk begrijpen. Het is ook mogelijk dat de ouderen deze twee gedichten verkeerd begrijpen. Luistert u met deze gedachtegang. Ze zijn geschreven door een vrouwelijke officier van het leger des Heils in Londen. Iemand die volkomen aan de Heer is toegewijd, maar die ook het leven kent, die ook haar eigen hart kent. En vraag u zelf eens af of u in deze gedichten, die ik zeg u van tevoren, voor een paar misschien vreemd overkomen, u de problematiek van uw eigen hart en uw eigen leven zult herkennen en ook het antwoord dat de Heer geeft straks in de boodschap. Mag ik tante Mine vragen om die gedichten eerst te komen doen?
Hier staat boven een verschrikkelijke plaat. Er staat een verschrikkelijke grammofoonplaat op, Heer, die alsmaar doordraait. Ik kan hem niet afzetten. Ik kan mijn oren er niet voor sluiten, want hij draait in mijn geheugen, meester. Nu bent u het die mijn geheugen gemaakt hebt en u kent de werking ervan. Het is een prachtstuk mechanisme dat u hebt geschapen. Maar waarom draaien er de hele tijd door diezelfde dwaze gebeurtenissen die ik vergeten wil? En het dreunt maar door, Heer, zodat ik geïrriteerd schreeuw, zet af! Maar mijn herinneringen zijn niet af te zetten, Heer. Ze blijven doorgaan, dezelfde oude grieven, dezelfde oude wrok, en ik haat dat. hebt mijn geheugen gemaakt, Heer. Maar ik veronderstel dat ik de verantwoordelijkheid moet aanvaarden voor wat ik erin heb gebracht. Bepaalde gebeurtenissen hebben diepe groeven getrokken en de naald blijft telkens steken. Dan hier, dan daar. Ik zou die oude grammofoonplaat willen breken, stuk gooien, weggooien, er los van komen. Maar hoe kan ik dat, wanneer hij in mijn geheugen geperst staat? Is het mogelijk dat iets in me er behagen in schept om in een soort zelfmedelijden door deze doolhof te dwalen? En kom ik er daarom nooit uit? Meester, wilt u mij laten zien wat ik aan moet met deze vijand die zich in mij heeft ingegraven? Het volgende gedicht staat iets heel anders boven. Oud-tante Marie. Mijn oud-tante Marie is een ware beproeving hier. Waarom moet ze haar lange neus overal insteken? Waarom moet haar schaduw mijn bestaan verduisteren? Ademen met iedere ademtocht van mij. Onzichtbaar en onontkoombaar deel van mezelf. Schakel waarmee ik verbonden ben aan de keten der generaties. Hebbelijkheden, zwakheden, antipathieën, allergieën. In feite allemaal Tante Marie in mijn bloed. Tante Marie griezelde van spinnen, dus griezel ik van spinnen, en griezelt mijn dochter van spinnen, enzovoort, ad infinitum. En dat is dan nog van tamelijk onschuldige aard, maar er zijn andere dingen, heel wat ernstiger, neigingen, reacties, kuren en angsten. Antipathieën, allemaal onderdelen van mijn ingebouwd mechanisme, allemaal invloeden op mijn leven, die kleur geven aan mijn denken en uitwerken op mijn dienst voor u, meester. Heer, moet Tante Marie dan tot het einde van mijn dagen bij me inwonen? Moet ik mezelf zijn en toch altijd als zij? En dat mijn hele leven lang? Kan ik haar heerschappij nooit afschudden?
Welk antwoord heeft Jezus op de problematiek die deze gedichten in ons oproepen? Eén gedicht van de oude herinneringen die inderdaad menig leven levenslang vervolgen en teisteren. En het andere gedicht, de erfelijke belasting. En ik heb vanmiddag in de inleiding al gezegd, wij kunnen de problematiek van dit weekend niet aan als we geen basis zien. En we zullen een heleboel problematiek vanzelf wegvallen als wij een basis zien. En wij weten, zoals we hier zijn, en ik geloof het met elke vezel van mijn hart, dat Jezus de basis is van ons leven, dat Jezus degene is die elk probleem oplost, iedere wond geneest, richting en leiding geeft aan ons leven, een, Een planloos leven maakt tot een door de Heer geleid zinvol leven. Maar dat weten we in theorie, maar in de praktijk laat het ons doorlopend in de steek. En daarom heeft de Heer me echt geleid om deze avond terug te gaan tot de basis van alles in het heelal. Wie is Jezus? En wie is Jezus ten opzichte van onze grammofoonplaten en van onze oud-tante Marie? Want de praktijk van het leven sluit toch niet altijd aan bij alle theorieën die we over de boodschap van Jezus hebben. Ik wil vanavond een aantal gedeelten uit de Bijbel met je lezen die een blik geven op wie Jezus reëel is en hoe hij de problemen hanteert, hoe hij ze bekijkt en het evalueert. Hoe zoals Jezus de dingen evalueert is een totaal andere zaak dan zoals wij ze evalueren. En als wij de blik van Jezus op de dingen zien en op ons eigen leven zien en op onze problematiek zien, dan we kunnen omschakelen naar zijn visie op mensen en dingen op onszelf, dan hebben we de oplossing van alle vragen van ons leven, zonder meer. En kunnen we ook veel in andere levens doen. Je moet wel erg bijbelvast zijn als je antwoord kan geven op een vraag die je stelt. De eerste vraag is heel makkelijk. Als ik zeg, de Bijbel spreekt op een paar plaatsen over Jezus als de goede herder, er zullen verschillende het Nieuwe Testamentische hoofdstuk daarover zo kunnen noemen. Waar wordt in het Nieuwe Testament gesproken over Jezus als de goede herder?
Johannes 10.
Nou, even een vraag die niet iedereen zou kunnen zeggen. Johannes 10 is een parallel hoofdstuk van een goede herder hoofdstuk van het Oude Testament.
Huh?
Psalm 23, dat is zo een. Maar ik bedoel er nog, ik vind het geweldig dat je daar aan denkt.
Huh? Ezechiël. 34.
Ja, Ezechiël. En vanavond wil ik teruggaan op een tekst uit Ezechiël. Het zijn dus de profetieën die een stukje na de psalmen staan. Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied en dan Jesaja, Jeremia en dan komt Ezechiël. In Ezechiël 34 is het goede herder hoofdstuk van het Oude Testament. Ik neem er maar een enkele tekst uit. Er staat in Ezechiël 34, vanaf vers 15, gaat in de eerste plaats over het volk Israël. Ezechiël is een profeet tijdens de Babylonische ballingschap, maar we moeten altijd zien dat elke profetie een daar staat geen Bijbel tussen, mevrouw Kappen, achter op de dressoir ligt er nog een. We moeten altijd zien dat zoals Jezus is in het algemeen voor de volkerenwereld, voor zijn volk Israël, zo is hij ook voor zijn kinderen, omdat zijn karakter één is, hè? Één totaal. Er zijn geen tegenstellingen in zijn persoonlijkheid. Dan staat er in Ezechiël 34, vanaf vers 15. Ik zelf zal mijn schapen weiden. Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Heere Heren. De verlorene zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen. De gewonde zal ik verbinden en de zieke versterken. Tegenstelling met wat de Heer verwijt aan degene die zijn werk op aarde moesten doen, als hij in het begin van het hoofdstuk zijn werkers verwijt, de herders van Israël, in vers 3, de schapen wijdt ge niet, zwakken versterkt ge niet, zieken geneest ge niet, gewonden haalt, afgedwaalde haalt ge niet terug, gewonden verbindt ge niet, verlorenen zoekt ge niet. Dat is allemaal keihard niet. Wat ze zouden moeten doen, en zouden kunnen doen, omdat ze God zouden moeten kennen, doen ze niet. Maar dan zegt de Heer in dat vers 15, wat hij doet, hoe hij de mensen ziet, hoeveel waarde een mens voor hen heeft. En is het wonderbare van dit gedeelte, dat de waarde van een leven niet bepaald wordt door intellect, en niet bepaald wordt door gezondheid en kracht en weet ik wat, maar dat de Heer gaat praten over dat wat in de ogen van de mensen zo weinig belang heeft, dat ze het eenvoudig niet, geen aandacht aan hebben besteed. De Heer zegt, de verlorenen zal ik zoeken. De afgedwaalde zal ik terughalen. De gewonden zal ik verbinden. En de zieken versterken. Misschien slaat die tekst de gewonden zal ik verbinden. Ik zeg het heel voorzichtig en met grote liefde. Op die, dat gedicht van die grammofoonplaat. In menig leven draai je oude wonden levenslang mee. En ik geloof uit de praktijk ook van de dienst van de Heer, dat dat niet Gods bedoeling is. Niemand kan een ander kwalijk nemen dat hij verdriet heeft. Niemand kan een ander kwalijk nemen dat er heel diep ver in het verleden, soms tot in de kinderjaren toe, ontzaglijk grote noden zijn en akelige herinneringen. Maar de Heer wil toch geneesheer van ons leven zijn. Oud boekje van Murray, Jezus, geneesheer van ons leven. En geneesheer van ons leven, dat is niet alleen van ons lichaam, maar ook van onze ziel. Jezus wil met ons teruggaan in het verleden. En Hij alleen kan die oude grammofoonplaat stilzetten. Wat dat betreft zit er een geweldige diepte in dat toch heel scherpe gedicht. Jezus die het gewonde verbindt. Hij is degene die terug wil gaan in ons leven. Die zijn hand wil leggen op datgene wat wij nooit zelf kunnen genezen. Wat we nooit zelf kunnen vergeten. Hele diepe, verouderde wonden, onverzorgde wonden in ons leven, hebben vaak de hulp van een zielzorger nodig. En als er zulke mensen hier zijn, dan moet u dat niet erg vinden. U moet zich er niet voor schamen dat u het nodig heeft. Iedere zielzorger is uiteindelijk alleen maar een aards kanaal van de liefde van Jezus. En Jezus verbindt de gewonden. En de gewonde levens hier ook Jezus verbindt. Jezus geneest, zonder meer. Maar het is tussen hem en ons een teerwerk, maar hij wil het doen. Zo is Jezus. Er staat hier van hem, de afgedwaalde haal ik terug. En de verlorenen zal ik zoeken. Afgedwaalde mensen heeft hij groot belang bij. Wij leggen die geschiedenis van verloren schaap vaak verkeerd uit. Dan zeg jij moet zondaren zoeken. Ik zal de eerste zijn die daar ja op zegt. Maar we moeten wel begrijpen dat dat verhaal gaat over iemand die bij Jezus hoorde. Het was een schaap van de kudde. Het was één van de 100 schapen die een eigenaar hadden. En die was afgedwaald. En wat doen wij zo dikwijls? Dan geven ze, vergeef mij de uitdrukking, een schop achterna. En dan zeggen we, die is ontrouw, die is dit, die is dat. Nee, Jezus zegt, er is één afgedwaald. Haal hem dan terug, daar ben je voor. Waarvoor ken je me dan? Ken je me eigenlijk wel in mijn liefde? Als je het verloren niet zoekt. En als je het afgedwaalde niet terughaalt, ken je me wel? Er staat in Zefanja, dat is een van de kleine profeten, die Ezechiël, Daniël, en dan staan er een paar kleine profeten, Hosea, Joël, Amos, Obadja, en dan een paar profeet de verre vlak voor Hagi is naar Zefanja. Er staat een woord dat mij meer dan eens diep getroffen heeft en wat ook veel anderen getroffen heeft als de boodschap hoorde. Zefanja 3, het slot van Zefanja. Help elkaar allemaal even als u het niet vinden kan. Zefanja 3 vers 18. Daar staat een geweldig woord. Wie bedroefd zijn, ver van de feestvergadering, zal ik samenbrengen. Zij behoren toch bij u. Geweldig woord. Als een last drukt de smaad op hem. Zie, ik zal te dien dagen afrekenen met al uw verdrukkers. Ook als de vijand de ziel, als de Satan ons voortdurend aanvalt met kijk eens wat je gedaan hebt en kijk eens wat er gebeurd is. Ik zal het hinkende verlossen. Het hinkende. En het verstrooide zal ik verzamelen. Ik zal tot een lof en tot een naam stellen hen wie er schande was over de gehele aarde. En dan gaat het slot, dat lees ik nu even bij, dat gaat door naar die grotere tijd voor Israël. Te dien tijde zal ik u doen komen, namelijk ten tijde dat ik u verzamelen zal. Want ik zal u stellen tot een naam en tot een lof, dat gaat hier duidelijk over Israël, onder alle volken der aarde, wanneer ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de Heer. Nogmaals, de hele profetieën liggen in dezelfde lijn van het karakter van de Heer en van Gods reageren op de nood van mensen. En dan blijft dit een geweldig woord, wie bedroefd zijn. Ver van de feestvergadering zal ik samenbrengen, ze behoren toch bij u. Ik weet niet wie er vanavond hier zit te denken. Ik kom dan maar eens kijken op die wonderbare weekend onderwerp. Wat ze ervan maken. En in mijn hart hou ik me mooi op een afstand. En de Heer zegt, als je ver van de feestvergadering bent. Als je misschien een net doet alsof. Hè, en hoe verdrietiger je bent, hoe harder je gaat zingen. En de Heer kent je hart. Als je in wezen het gevoel heb, ik hoor er toch niet bij, of ik hou me op een afstand, ik zal ze samenbrengen. Ze behoren toch bij. Een van de listen van de hel is, om mensen die erg veel verdriet hebben gehad, of die veel dingen fout hebben gedaan, om die te isoleren. Daar krijg je die mensen van, morgen hebben we daar hier nog een gedicht over, morgen. Dan heb je die mensen die zich helemaal terugtrekken op hun eigen vaste punt. Dat is ontzettend gevaarlijk, want daardoor ga je het feest missen. De Heer wil dat je over een drempel heen komt en dat je luistert naar wat je bij de feestvergadering komt. Ik zou nooit vergeten, dat zijn dingen die diepe indruk op je maken soms, dat ik op een slotavond van een revijweek van de Near East Ministry sprak en de Heer had deze tekst gegeven. En het was een grote zaal vol. En in mijn geest zag ik twee mensen. En de Heer liet me duidelijk zien. De een keerde zich totaal tegen de boodschap. Die zei radicaal nee. En de ander, die aarzelde, zat midden in de zaal vlak voor me. En ik zei dwars over de zaal heen. U, dat moet u niet doen. U hoort erbij. En eens ging hij recht overeind zitten. Eens begon hij te luisteren, eens begon de ogen te stralen. Na de samenkomst kwam hij bij ons en sprak uit wat er allemaal gebeurd was. Er was beslist niet weinig, maar dan voelde hij weer de liefde van Jezus, die in een grote gemeenschap van zijn kinderen, en zegt, jij hoort erbij, maar trek je in vredesnaam dan niet altijd terug. Geloof dat ik je lief heb. Geloof dat je bij de feestvergadering hoort, wat je ook in je leven hebt uitgesproken, wat je ook ervaren hebt, wat er ook gebeurd is. Je hoort erbij van elke leeftijd. Zo is Jezus. En als Jezus zegt kom, dan bedoelt hij dat je komt en dan ben je veilig, mag je blijven. En dan wil ik toch in deze lijn naar het nieuwtestamentische hoofdstuk van de Goede Herder gaan, Johannes 10. Bekend hoofdstuk, waar we veel te weinig aan geloven. Johannes 10 vertelt wat de herder doet. In vers 7. Jezus zei, Johannes 10 vers 7. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Daar twijfelen we vaak aan als we verkeerde dingen doen, of er nog wat bij horen. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wien de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf roept, rooft ze en jaagt ze uiteen, want is een huurling. En hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij, gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Hier zegt Jezus allerlei dingen, want Jezus wil vanavond om duidelijk maken dat Hij de basis wil zijn van ons leven. Jezus zegt, hij geeft zijn leven. Jezus ziet de wolf komen. Hij ziet de vijand komen die op ons leven aankomt. En dan zegt hij, de huurling verdwijnt, maar ik niet. Ik zal tot het eind bewaren wat mijn bloed eens kocht. Jezus ziet de wolven om ons heen komen, maar hij beschermt ons, hij bewaart ons. Daar staat in vers 29, niemand zal ze uit mijn hand rukken. De kijk van Jezus op ons kleine leven, de waarde die hij hecht aan ons leven is zo groot, dat de herder zijn leven inzet voor de schapen. Zoveel waarde hecht Jezus aan ons leven. En hoeveel kinderen van God in deze tijd zijn wel niet zo in de greep van de vijand gekomen. En veel jonge mensen net zo goed. En zo onder de indruk dat het leven geen zin heeft, dat geen enkele menselijke verhouding zin heeft, en dat het enige wat ze nog weten te bedenken is te proberen een eind aan hun leven te maken. En u moet altijd weer opnieuw zeggen, Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Hij zet zich in voor het behoud van ons leven. Zoveel waarde heeft een mensenleven voor hem. Van welke leeftijd en van welk soort ook. En hij beschermt het. Hij weet dat er wolven zijn. Net zo goed als de huurling het vindt. Maar hij geeft ons niet daaraan over. Hij beschermt ons, hij bewaart ons, hij zal tot het eind bewaren wat zijn bloed ooit kocht. De kijk van Jezus op ons kleine leven, wij zijn waardevol voor de Heer. Zo in deze groep, ik ben diep overtuigd, ik heb de afgelopen dagen toen ik zo die aanmeldingslijst dus doorsprak met de teamleden en een beetje overzicht kreeg wat er zo van zou komen, heb veel gebeden dat de Heer een boodschap gaf die werkelijk aansprak aan de groep die kwam. Niet aan een afgekondigd onderwerp, maar aan zijn wil, zijn boodschap voor deze groep. En ik ben diep overtuigd dat de boodschap voor deze groep is, zijn zijn troost dat jullie als eenvoudige mensen gaan zien wat ook de manco's zijn, wat ook de handicaps zijn, dat je leven waardevol is voor de Heer, hier en nu, zoals het is. En in dat verband wil ik enkele teksten met jullie lezen, want Jezus ziet niemand van ons als een mislukkeling. Wil je dat echt goed snappen? Ik weet niet wie erover zit, wie dat zit te denken vanavond, maar ergens spreekt de Heer in mijn hart, er is er iedereen zo. En dat zal je maar hebben te laten, zonder meer. Jezus ziet niemand als een mislukkeling. Weet je wat Jezus ziet? Jezus ziet Golgotha. En Golgotha is het totaal genoeg voor ieder van ons. Totaal. Zonder meer. En Jezus heeft een bijzondere voorliefde voor alles en iedereen wat mislukt, wat het niet ziet zitten, wat geen weg meer ziet, want Hij weet een weg. Golgotha is genoeg. Ik zal tot een roem en tot een lof stellen degene wie schande was over de gehele aarde. Die tekst heeft in de tijd, jaren geleden, op mij persoonlijk een geweldige diepe indruk gemaakt, want toen had ik met een team waar ik op een bepaald moment mee werkte, in een andere plaats, had ik te maken met een leven waar wel zo ongelooflijk veel rottigheid in was, waar geen touw aan vast te maken was. En wij bleven ervoor bidden, zei Heer, u brengt zo'n leven in ons leven, u brengt het op onze weg, en dan moet u toch wel zien dat er wat gebeurt. Toen gaf de Heer telkens opnieuw deze belofte: ik zal tot een roem en tot een lof stellen degene wiens schande was over de hele aarde. Nou, alles in binnen- en buitenland wist van de schande van dat leven, was verschrikkelijk. En nu, dit is alweer enige jaren geleden, het leven is nog niet gevormd, maar het is wel tot de Heer gekomen. En die zei, een hele tijd geleden, zei die betrokken persoon door de telefoon tegen me: ik vecht als een leeuw omdat ik uit de zonde uit wil. En dan zeg ik wat tegen hem: ja, hoor ik joh. De Heer in je, die vecht. Ja, maar ik vecht als een leeuw, want ik wil het niet meer. Kijk, en dan zeg je: de Heer heeft niet gezien naar de schande van zo'n leven, Hij heeft de schande op zich genomen. En Hij rekent met Golgotha, met ieder van ons. En met geen mislukkeling. Kun je dat alsjeblieft vanavond goed in je hersens planten. Ik wil in dit verband een paar teksten lezen, zoals de Heer bedoelt. Uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Vanaf vers 26 tot 31. Zie slechts broeders, 1 Korinthe 1 vers 26. Zie slechts broeders wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet veel wijzen naar het vlees, niet veel invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om het sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hem is het dat Gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is wie roemen in de Heer. Hier staat dat vreemde woord, wat er in vers 27, wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. Notabene, daar staat niet daar zal God dan wel een keer berekening mee houden. Dat zal hij wel verdragen, maar het zijn zijn uitverkoren. En zo moet je alle problematiek van het leven leren hanteren als je een minderwaardigheidscomplex hebt. Of krijgt. Door het feit bijvoorbeeld dat je niet getrouwd bent. Noem nou eens iets. Kan 1000 andere dingen krijg je een minderwaardigheidscomplex van. Maar, of een schuldcomplex. Mijn schuld, dit en dat en wat anders. Voor de wereld niets. Degene die zeggen, nou, je kan mij wel afschrijven, want ik ben niet eens in staat om een eerste klas MULO te doen. Minderwaardigheidsgevoel. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren. Er staan meer dingen in 2 Korinthe 11. Het is echt zo'n menselijke brief vanuit het leven van Paulus zelf. 2 Korinthe 11. Er staat in vers 30. Vers 29 zegt Paulus al, indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn. En dan staat er in vers 30, moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen. Het waarom van deze zaak, dat heeft Paulus goed begrepen, dat staat in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 12. Er staat hier bekende geschiedenis van. Even kijken, nee, 2 Korinthe 12. Van Paulus met zijn doorn in het vlees. Ja, sorry hoor, ik vergis me even. 2 Korinthe 12, in het vervolg van die tekst die ik net noemde, daar staat die geschiedenis van die doorn in het vlees. Als Paulus opgetrokken is in het paradijs, bijzondere openbaringen heeft gehad, dan zegt hij in vers 5, over mijzelf zal ik niet roemen of het moest zijn in mijn zwakheden. En vertelt hij dus in vers 7, opdat ik me niet te zeer zou verheffen, is me een doorn in het vlees gegeven, aanvallen van de machten der duisternis. En staat er in vers 9 dat de Heer hem op zijn herhaald gebed om hulp alleen heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden. Als mensen ja, snieren over je geven, hè? Noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik zou roemen in de dingen van mijn zwakheid. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. De visie die de Heer heeft op kracht en op zwakheid. De hele visie van de Heer is anders. Ik had verleden week een typisch gesprek met iemand waar ik ergens anders mee heb samen te werken. Een fijn kind van God. En die vertelde over een familierelatie. En toen zei ze zo heel typisch over een zendeling uit die familie, die in Italië is in een moeilijke omgeving, werkt begraven in een arme omgeving, in een onmogelijk huis moet wonen, noem maar op wat verder, dat al enige jaren doet. En toen zei ze, weet u dat wel eens de gedachte in me opkomt, dat het toch eigenlijk zonde is van die jongen met zijn hoge intelligentie en zijn afgestudeerde academische titels en in een familie waar allemaal proffen en mensen met dokterstitels zijn. En toen liet ik gewoon in mijn mond vallen, niet erg beleefd, maar het was gewoon gemeen. Toen zei ik tegen haar, ik zei, nou mij een zorg, al die intellectuele regent, de dienst voor de Heer die gediend wordt, is belangrijk. En dat was ze volkomen met mij eens, maar ze gaf me alleen even een blik in wat de achtergronden waren. En dan zie je weer het grote verschil tussen menselijke maatstaven en wat de Heer oordeelt. Menselijke maatstaven, iemand die een professoraat kan krijgen, heeft zich begraven in een of ander onmogelijk gat in Italië, in een of ander onmogelijk huis. En de Heer gebruikt een leven en zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht en ik kan dat leven gebruiken. Het kan een schitterende ster worden voor mij. En dat is met al onze handicaps van de mensen zoals ze hier zijn. Een aantal worstelen echt met de vraag waar ik getrouwd was en waarom is het niet gebeurd. Anderen zien terug op een gebroken toekomst en een gebroken verleden. Anderen weten dat er lichamelijke en psychische remmingen zijn, waardoor de hele vraag van een huwelijk buiten hun bestek ligt. En morgen ga ik verder over deze dingen in en door. Maar, en dan komt de Heer en zegt, heb je ooit begrepen, kind van God, wat voor andere maatstaven ik heb? Ik heb hier in Hilversum een jonge man meegemaakt en ik denk er nog altijd met diepe bevolgenheid aan. Die was meester in de rechten, maar psychisch labiel. Maar met ouders die erg er tegen ingingen, zodat dat psychisch volkomen fout is gegaan en hij dus enige jaren in een psychiatrische inrichting gewoon helemaal opgesloten was. Toen op een goed ogenblik heeft hij volkomen buiten zijn schuld bij oversteken van een pad ongeluk gekregen, is doodgereden. En in zijn zakken hebben ze na die tijd nog de brieven gevonden van zijn correspondentie met medepatiënten. Dat hij, al deze mensen wees hij op Jezus. En later hoorden we ook hoeveel patiënten van hem de boodschap van het evangelie hebben gehoord. En dan heb je hier het probleem ten voeten uit. Had God deze jonge man die hem zo lief had, ik heb hem goed gekend, niet kunnen genezen zodat hij in het leven had. Dan de boodschap van Jezus Christus kunnen brengen aan een afdeling van chronisch gestoorde mensen, waar u en ik als gewone mensen helemaal niet komen mogen met zielzorg. God had daar een priester neergezet. Een jongeman die erg veel verdriet van had over de dingen, maar die toch ook met een grote toewijding en overgave daar was. En God heeft hem toen tot zich genomen zonder enig bewustzijn van een doodstrijd in één moment. Kijk, wij kunnen Gods maatstaven niet nagaan. En God wil echt dat u vanavond gaat zien, Golgotha is het antwoord. Jezus is de antwoord en de oplossing op iedere handicap, op ieder probleem, op iedere remming, op iedere afgebroken toekomst, op iedere gebrek aan levensmogelijkheden, noem maar alle problematiek op, waarvan wij toch wel weten dat de Heer is, en die de Heer nog veel beter weet. Wat wil de Heer van ons leven maken? En wat wil Hij van uw leven maken? En morgen hopen we er verder op door te gaan. Ik hoop echt met mijn hele hart dat voor ieder van u, geloof ook dat de Heer het zal doen. Hij kent ieder hart hier. En dat hij voor elke leeftijd, de jongeren en de ouderen, dat zal doen wat ze nodig hebben. Dat hij zijn helende hand zal leggen op ieder leven. En dat hij tot ieder leven van vrede zal spreken. En dat hij tot ieder leven zal zeggen, ga met mij mee, ik heb je lief en ik kom met je klaar. Jezus ziet ons aan, niet in wat wij zijn, maar wat zijn genade van ons maken kan. Wat gelooft u allemaal, jullie jongeren en ouderen, van wat Gods genade door Jezus Christus van jullie leven maken kan? Welke positieve vruchten kan hij geven door al de handicaps, door alle teleurstellingen en wat er hier in deze groep rondwaalt. Wat gelooft u van de genade van Jezus? Jezus is degene die zegt, ik ben de goede herder, ik stel mijn leven voor de schapen, ik bescherm, ik haal de wolf uit je leven weg, ik zal het gebrokene genezen en verbinden, ik zal het gewonde verbinden, ik zal het verlorene zoeken, ik zal terughalen in je eigen leven de stukken die verloren zijn, levensstukken, die helemaal, daar ligt de mensen elkaar, dat noemen ze schizofreen in de praktijk, maar woorden zijn woorden, maar er liggen levens volkomen uit elkaar. Ik heb eens een jonge vrouw bij me gehad, en die was 4 jaar bij een psychiater geweest, die was nergens uitgekomen, en toen kwam ze bij mij, en toen nam ze een krant, en die scheurde ze aan stukjes, allemaal stukjes, zo op de tafel, smeet ze op de tafel, frommelde ze door elkaar en zei, dat is nou mijn leven. En dat hebben ze ervan gemaakt. Alle losse stukken uit elkaar en ik weet niet meer hoe het in elkaar komt. En de mensen, zei ze heel scherp tegen me, kunnen je wel vertellen hoe leven stuk gaat, maar ze kunnen je niet vertellen hoe leven heel komt. En in 3 weken achter elkaar is ze bij me geweest, in 3 weken heeft ze Jezus gezien. Na die tijd heeft ze geweten hoe Jezus een kapot leven heel maakt. En wie dat heeft ontvangen, die kan andere levens de weg wijzen. Die wordt niet moedeloos, die twijfelt niet, die gelooft in wat Jezus kan doen. Hij die het zwakke aanneemt. Hij die uitverkoren heeft hetgeen dat niets is. Wat voor de wereld niets is, dat 1 Korinthe 1. Dat hoort bij Jezus. Dat heeft een kans bij de Heer. En dat is een geweldige boodschap en een geweldige mogelijkheid. We mogen rustig met hem verder gaan. Satan stuurt opperbevelhebbers de wereld in. En een van die opperbevelhebbers is ongeloof. En een andere opperbevelhebber is het gedrukt gaan onder erfelijke belasting. Wat dat tweede versje er straks over had. Want het werd er wel even scherp gezegd. En oud-tante Marie, mijn oud-tante Marie gaat wel met je mee. Want die is misschien al lang dood. Maar ze zet zich voort in de geslachten. En nu wil ik met diepe ernst jullie 1 ding zeggen. Omdat ik weet dat dit een onbekende boodschap is. Wat is het antwoord van Jezus op de erfelijke belasting? Want oud-tante Marie hebben we allemaal. En een heleboel van ons hebben niet alleen oud-tante Marie, maar die hebben een hele reeks familieleden in hun bloed zitten. En inderdaad, als deze officier van het leger, dus hij als eerlijk zegt, hier, hoe kom ik van tante Marie af? Dan is dat wel sarcastisch gezegd, maar dit, hoe wordt een kind van God, die allemaal zijn achtergrond hebben, hoe dan ook, hoe wordt die vrij? En dan wil ik toch een tekst lezen uit 1 Petrus 1, die ik hoop dat jullie nooit meer zullen vergeten. 1 Petrus 1, vers 18. Een van de belangrijkste Bijbelgedeelten voor de praktijk van het leven. 1 Petrus 1 vers 18, daar staat, wetende, maar dan ook wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekloos lam. Dat staat hier over het bloed van Christus, dat het ons verlost, dat het ons vrijkoopt van de ijdele wandel van de vaderen van het voorgeslacht, staat in sommige vertalingen. Ijdele wandel van het voorgeslacht, dat is dus gewoon wat wij noemen erfelijke belasting. En ik heb ze een keer gesproken in Neer Bos jaren geleden. Moest ik invallen op een zondagmorgen. En er waren 600 jongens en meisjes in de kerk ongeïnteresseerd. Gewoon ongeïnteresseerd. En op een ogenblik heb ik ze dit gezegd. Jongens en meisjes, wat nou je vader heeft gedaan. Of je moeder heeft gedaan. Of wat er van ouder, van je grootouders in je zit. Jezus maakt je vrij van de erfelijke belasting. Van de ijdele wandel van het voorgeslacht. Eens was ze doodstil, allemaal. Dan gaan ze ineens denken, wat hoor ik nou? Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoeveel moeilijkheden er vanuit de geslachten met ons meegaan? De oorzaak van alle soorten echtscheidingen, dat ze slepen de last van een voorgeslacht mee. En heeft u ooit diep beseft dat de Heer wil dat wij vrije persoonlijkheden zullen zijn, vrijgemaakt door het bloed van het lam, vrijgekocht door het bloed van Jezus, ook van de erfelijke belasting. En wie daar op bijzondere wijze nog mee te maken heeft, die mag tegen de Heer dit zeggen. Soms en vaak is dit goed om het met een zielzorger samen te doen, om die bevrijding bewust te ervaren. Maar die mag tegen de Heer zeggen, Heer, als uw woord zegt dat ik door uw bloed verlost ben van de ijdele wandel van het voorgeslacht, dan wil ik vrij zijn. Daar worden immers zo vaak verlovingen en huwelijken door stuk gemaakt. Daardoor zijn de opgroeiende jongens die zo vaak zeggen, moet je eens kijken, kan ik het helpen dat mijn vader, zus en mijn moeder zo? En dan gooien ze er met de pet naar, want ze zien niet meer zitten. Maar als de jeugd van deze tijd, die zo vaak terug heeft te zien, op een ouders waar al puinhopen in de gezinnen zijn gemaakt, en die daardoor ook weer van hun eigen verlovingen en huwelijken puinhopen maken, en soms helemaal nergens meer een touw aan vastmaken, als deze jeugd meer wist wie Jezus Christus was, zou er meer te redden zijn. Zou er meer hoop zijn, zou er meer opbouw zijn. Daarom moeten wij in ons eigen leven deze dingen kennen. We moeten ze kennen, we moeten ze geloven, we moeten mee naar de Heer gaan en zeggen, Heer, u verlost me van elke ijdele wandel. En je moet niet zeggen, kijk eens hoeveel die op Tante Marie deed, maar het moet zo worden in ons leven dat de mensen zeggen, kijk eens, die is op weg om op Jezus te lijken. Een andere zaak. De Heer neemt zondaren aan. Hij reinigt ze door zijn bloed, maar hij verlost ook van de ijdele wandel die er van het voorgeslacht is overgeleverd. Niet om dat voorgeslacht te haten, om te weten dat we dat vergeven mogen. En dat is een geweldig struikelblok in veel levens. Vergeven van oude dingen, vergeven van de dingen van het voorgeslacht. Alles is genade, dat ook. Maar de Heer wil het werken in ons. De genade van de Heer is genoeg, want de inwoning van Christus is genoeg. Jezus Christus neemt niet alleen zondaren aan om ze te laten waar ze zijn, maar Jezus Christus neemt de zondaren aan om ze volkomen vrij te maken. En dan mogen we met hem verder gaan. Ik las van de week in een boek van dokter Dubois, dat is een psychiater van, is niet meer helemaal van de laatste tijd, maar een bekende schrijver ook. Die zegt er ergens dit, wij eten ons de dood aan de boom van kennis. Maar de totale eenvoudige overgave aan de wil van de almachtige God, de enige Heer van onze toekomst, dat is geloof. De overtuiging van de dingen die wij niet gezien hebben. Hij, de Heer van onze toekomst. En daar voegt Paul Tournier, een heel bekende christenpsychiater, in een bekend Engels boek, Escape from Loneliness, ontsnap aan de eenzaamheid, die zegt dit, dat heeft me ergens diep getroffen, en onthoud dat alsjeblieft, dus naar aanleiding van de boodschap van vanavond. De elite van het evangelie bestaat niet uit gevorderden, maar uit arme duivels die Gods genade aanvaarden. Het was een typische taal in de mond van een christenpsychiater, maar ik vind het zo geweldig waardevol. Jezus Christus heeft het zwakke geadopteerd en aangenomen om ze in hem sterk te maken. Jezus Christus neemt de mensen aan van alle leeftijden die de gevolgen dragen van de geslachten. Jezus Christus herstelt mensenlevens die diep tot op de bodem gewond zijn. Want hij zegt, ik zal het gewonde genezen. En dan is het een zaak van geloof, van eenvoudige overgave aan God, de enige Heer van onze toekomst, zoals Duwad het zegt. In de overtuiging dat hij het overneemt. De elite van het evangelie bestaat niet uit gevorderden, maar uit arme duivels die Gods genade aanvaarden. En dan komt tot ons vanavond de boodschap, wat gaan we nu doen? Arme duivels die de genade aanvaarden. Kiezen we nu vanavond, voor zover we nog niet gekozen hebben, om als werkelijk, als een arme zonde, arme duivels, zoals toen je dat zegt, van Jezus te zijn, maar dan ook totaal de dingen van hem te verwachten, opdat we een totaal hersteld, harmonisch leven krijgen. Want alleen zijn of niet alleen zijn is op zichzelf de kern niet. De achtergrond van alle onevenwichtigheid en eenzaamheid en labiliteit en weet ik wat voornamelijk je nog verder kan bedenken, is een geestelijke achtergrond. De achtergrond van een hiaat tussen ons en de Heer. Half afgeknapte takken van de wijngaard. Niet een prachtige druiventos die helemaal geïntegreerd is in de wijnstok. Maar half afgebroken takken. Wat gaan we doen? Wat gaan we nu in dit weekend doen? Daar willen we morgen op doorgaan. Maar ik wil vanavond mee eindigen. Sluit dan de min aan met een gedicht over dit onderwerp. Wat gaan jullie doen? De boodschap van vanavond met huid en haar accepteren. En zeggen, Heer, hier is er een die niet kan leren. Heer, hier is er een die psychisch elke keer uit de race heeft. Heer, hier is er een die neiging heeft tot haten. Heer, hier is er een die al de zonden van het voorgeslacht door zijn bloed voelt. Noem maar op man. En dan zegt de Heer, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als je je volkomen aan me overgeeft, zal ik onder elke omstandigheid je leven brengen tot de hoogste en volste en schoonste en rijkste ontplooiing. Jezus brengt ons leven tot een volkomen ontplooiing. En hij heeft antwoord op elke remming en elke nood in ons leven. Aan jullie is de vraag, hoe ver wil je in dit weekend gaan met een volkomen overgave aan Jezus Christus? Nu gaat Tante Mien het slotgedicht voor ons lezen.
Daarboven. U nam me te serieus. U nam me te serieus, Heer, toen ik zei dat ik overal heen zou gaan voor u. Bedoelde ik niet een plaats als somber oord. Het spreekt vanzelf dat ik daar niet heen kan gaan. Dat begrijpt u toch, is het niet? Klimaat is er vochtig, zodat ik misschien reumatiek oploop. Al die huizen zijn gebouwd in lange rijen, lange monotone rijen. Te moeten leven onder die omstandigheden belemmert wellicht mijn individualistische levensstijl. Ik ben volkomen bereid om overal heen te gaan om uwentwil, maar onder voorbehoud. Ik wil dat wel heel duidelijk stellen tussen ons, zodat u niet vraagt iets te doen dat mijn normale capaciteiten te boven gaat, of in strijd is met mijn gewoonte, of inbreuk maakt op mijn persoonlijke rechten. Ja, toen ik zei dat ik u alles wilde geven, was dat alleen maar bij wijze van spreken. Ik vertrouw dat u dat ook zo verstaat. Het was dichterlijke taal, wat overdreven uitgedrukt om iets aan te duiden, maar geen letterlijke verklaring. Ik weet wel dat ik om uwentwille alles zou moeten geven. Alles zou moeten zijn. Alles zou moeten doen, Heer. Maar ik ben eenvoudig nog niet zo ver. Misschien komt dat nog eens. Ik weet dat ik het zou moeten. Maar toch, ziet u.
Jij bent ons eind.
Misschien is het goed dat we even een tijd hebben van stilgebed, dat iedereen voor zich kan bidden. Op de slaapzalen is er meestal niet zoveel van, dus dan willen we dat ook niet doen. En ook dat je de consequenties overdenkt en uitspreekt over de Heer van hetgeen wat we vandaag gehoord hebben. Heer Jezus, we hebben veel gehoord vanavond. Dank u, Heere, dat er voor iedereen wat bij was. Heere, help ons herkennen wat voor ons persoonlijk bedoeld was van u. Dank u dat uw woord altijd bevrijdend werkt en dat we u bemoedigd worden, Heere, om onszelf aan u toe te vertrouwen. Dank u dat u weet wat het beste voor ons is. Dank u ook dat u goed bent, Heere. Dank u dat we in de Bijbel precies hebben of kunnen lezen hoe u met mensen omgaat, Heere. Daar zijn we erg dankbaar voor. Dat u zo zorgvuldig met iedereen omgaat. Heere, we willen u danken ook voor vanavond. Ook danken voor elkaar. Contact dat we met elkaar mogen hebben. We willen ook bidden voor deze nacht ook. Heere, dat we een goede nachtrust zullen hebben. Zodat we morgen ook weer allerlei dingen kunnen opnemen. Dat we uitgerust zullen zijn. Dat we ons helpen om verstandig te zijn ook in deze dingen. Dank u dat we het zo goed hebben, Heere. En dat we deze gelegenheid hebben nog om bij elkaar te zijn. En met elkaar te denken en te luisteren en te bidden. Heel hartelijk dank, Heer Jezus. Amen.
Ja, deze nieuwe dag hier op het eerder mogelijk dat we stil mochten worden voor die Heer deze morgen. Dat we iets meer mogen zien, Heer, van de grootheid, Heer. Van uw liefde. Die gaat betoond, Heer, in uw Zoon, Heer Jezus. We danken, Heer, gaan we deze morgen in bij elkaar gebracht. We samen mogen zitten, Heer, om dan uw woord hier de Bijbel. Het levende woord hier met kracht te uitgaan. We danken, Heer, voor de gemeenschap die met u mogen hebben. Dat we met u mogen praten, Heer, als onze Vader. Dank u wel dat we dat door uw Zoon, de Heer Jezus, mogen doen. Dank u wel, Heer, dat we zo in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat we niet schichten van ons heen hoeven te kijken, Heer, dat er geen politie aan kan. Maar we gewoon in alle rust, Heer, bij elkaar mogen zijn. Daarom wil u bidden, Heer, ga met onze broeders zijn. Die dat niet kunnen. Die daar gevangen zitten, Heer, om die snauwers wil. We gaan in zegen, Heer, we gaan uw genade betonen. Uw liefde, Heer, en uw graaf. We gaan met hen mensen zijn die op geheime samenkomsten, op één, op geheime samenkomsten, bij elkaar zijn, Heer, in het woud, op de gezamenlijke zeer. We gaan een gezegende dienst geven, Heer, we gaan een slag opleggen met uw geest. En Heer, we gaan je ogen sluiten waar het nodig is, Heer, zodat u diensten door kunnen gaan. Zodat uw naam verheerlijk kan worden, Heer, ook daarin daarmee is. Dank u wel, Heer, voor uw zegen die u rondgaat, Heer, op gans en zonder aarde. We willen u daarvoor loven en prijzen en aanbidden, omdat u waarlijk bent ontvangen. Alle glorie, alle lof en alle aanbidding. En dank zijn van ons hart. Amen.
Mensen leunen op mij. Mensen leunen op mij, meester. Heel zwaar. En ik wil niet dat men dat doet. Ik heb zelf iemand nodig om tegen te leunen. Om hulp. Om troost. Om begrip, om bijval. Wat moet ik dan doen als mensen tegen mij aanleunen, om meeleven, om kracht, om liefde, om gebed? Men moet sterk zijn om steun te verlenen. En ik ben niet sterk, meester. Niet van mezelf. Ik heb een infusie nodig van uw kracht. Kunt u mij schragen en standvastig maken, opdat ik het verdragen kan dat mensen op mij leunen? Dat ik mezelf kan aanbieden als een muur van kracht voor diegenen die zelf wankelen door zwakte? Wilt u van mij dat verlangen wegnemen om zelf steun te zoeken bij anderen en mij leren die alleen te verwachten van u, Heer? Zo zou ik sterk kunnen zijn, want uw moed en kracht zouden in mijn hart komen en door mij worden doorgegeven aan anderen. Wanneer men dan steun zou zoeken bij mij, behoef ik geen teleurstelling te zijn. Want ik zou sterk zijn, omdat ik leun op u.
De boodschap van dit lied is een inleiding tot de hele boodschap van deze morgen, die toch ook weer een vervolg is op gisteravond. En het hele probleem van ons leven, van het verwerken van levensleed en van verdriet en van alles wat mee samenhangt, is deze overschakeling. Daarom heb ik gisteravond geprobeerd om een lijn te trekken, een basis te leggen en jullie te laten zien wie is Jezus. Jezus, voor de enkele die vanmorgen pas bijgekomen is, in Ezechiël 34, daar staat uitdrukkelijk dat de Heer zegt dat Hij het gebrokene verbindt. Dat Hij het verlorene zoekt. Dat Hij het afgedwaalde terugbrengt. Dat Hij alles is en alles doet voor degene die het zonder voorbehoud van Hem verwachten. En ik geloof dat heel erg veel menselijke nood en strijd alleen maar op te lossen is doordat we Jezus zien. En dat we hem zien zoals hij is. Dat is de enige oplossing, maar die oplossing die is er ook. En vanmorgen in de stille tijd hebben wij ook weer, toch weer veel van Jezus gezien. En nu wil ik er nog mee doorgaan. Ik ben vanmorgen bezig geweest met een hoofdstuk dat erg ontoegankelijk lijkt. Uit Exodus 38, waar het gaat over de hoge priester. En ik zeg met een paar woorden even, voor degenen die vanmorgen niet bij waren. Waar het erover gaat in Exodus 28, daar gaat het over Aaron, die de klederen draagt van als hoge priester die Jezus uitbeeldde. Vanmorgen heeft een van ons inderdaad die mooie opmerking gemaakt in de stille tijd. Zo als Aaron als mens bekleed werd met de klederen die Jezus uitbeeldde, zo staat er in het Nieuwe Testament, doet Christus aan, bekleed u met Jezus. En als we dan zien, zoals Aaron helemaal van top tot teen bekleed was met Jezus, zo is dat de oplossing van ons leven. Maar nu zeg ik echt niet dat je dat in één dag leert. U moet me echt goed begrijpen. Ik heb 100% begrip, werkelijk alle begrip, voor de weg die ieder van ons gaat. Want die is individueel, de weg met de meester. Van de leeftijd waarop we hem voor het eerst hebben ontmoet, door al de strijd en nood en teleurstellingen van het leven heen, heeft de Heer een individueel plan met ons. God heeft een plan met ons leven en dat is inderdaad een individueel plan. Er wordt in deze tijd zoveel gedaan met mensenlevens, ook met ongeboren levens, maar er is een landkaart. Er wordt geen leven tot schepping gebracht, of er is een landkaart. God heeft een plan met ieder leven. En Jezus, als we ons aan hem overgeven, die loopt met ons de weg. En die weg is bepaald niet altijd geplaveid met rozen, bepaald niet. Maar ik wou zo graag, als ik één ding jullie vanmorgen kan leren, door kan geven wie Jezus is en de zinnigheid, de waardevolheid van verdriet, van levensleed, van teleurstelling, van verbreking. Want er zijn echt enkele hier of daar fijne mensen, gelovig, geheiligd, maar ze gaan als bulldozers door Gods wijngaard, door het enkele feit dat ze het levensleed niet kennen. Door het enkele feit dat ze geen nederlagen gekend hebben. Door het enkele feit, vergeef me dat het even vreemd overkomt, dat ze te weinig zonde hebben gekend. Er is een hele oude dichter Wapenaar uit mijn jongere jaren. En die heeft dus in een gedichtenbundel over de verloren zoon, eindigt hij met: ik dank voor iedere zonde en ik dank voor iedere smart. Als zonde en smart komen waar ze moeten wezen, dan kunnen we dat echt zeggen. Want er is een oud spreekwoord die het meest geleden heeft, meester te geven. En maar de positieve waarde gaan zien van datgene wat ons leven afbreekt en in de diepste dalen brengt, dat kan alleen door de stap voor stap door de Heilige Geest geleid worden, niet door opslag. Waardoor het vertrouwen, Heer, ik verdwijn ergens in een kokende oceaan, en tussen u en mij staan golven zo hoog dat ik er helemaal niet eens meer overheen kan kijken. Maar ergens aan die andere kant is u wel. En dus, ik stap in die kokende oceaan, niet wetende hoe lang dat duurt. De grote nood van ons leven is ook de tijdsduur. Ik geloof dat korte, acute dingen een leven niet zoveel spanning en nood en smart bezorgen als dat lange, dat langdradige. Maar ik geloof wel dat het de grote vraag van ons leven is: wat wil ik? Wil ik zo gauw mogelijk in de zonneschijn van mijn gezellige landhuisje, bij wijze van spreken. Of wil ik een mens zijn die zegt, Heer, ik wil vrucht dragen. Vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Maar die vrucht draagt snoeidheid. En het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft, dat draagt vrucht voor. Een tarwekorrel die niet in die natte, vieze grond wil komen, waar wurmen en van alles in zit, en waar hij ontdaan wordt van zijn hele buitenkant, totdat er niks overblijft dan de kiem, die tarwekorrel die verrot. Alleen de tarwekorrel die sterft, die brengt vrucht voor. En hier is onze wil. Ben ik bereid de meester te volgen? De dienstknecht is niet boven de meester. De discipel is niet boven de Heer. En als ze u mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. En alles, al die parallellen die Jezus trekt. Maar hoe dan ook, en in welke vorm dan ook het levensleer tot ons komt, het komt tot ons met de boodschap van Golgotha, met de boodschap van de overwinning, met de boodschap, doe je er wat mee of doe je er niks mee, dat is geloof. En Satans grote opperbevelhebber heet ongeloof. Als God een God van liefde is. Waarom? Op het moment waarop de narigheden gebeuren, zegt God ons het waarom niet. Waarom niet? Omdat dan de helft van de geloofsweg, of de hele geloofsweg die voor ons ligt, dan niet meer nodig is. Als ik bijvoorbeeld weet, ik moet van hier naar Bussum lopen, en er wordt me gezegd, het is 30 minuten lopen, en je loopt precies zo, en dan kom je precies daaruit, nou, dan is er geen probleem, dan loop ik zonder spanning naar mijn doel. Maar dat is ons probleem, de Heer zegt, kom herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. En hoe lang de weg is en hoe diep de weg is en wat we daarom tegenkomen, dat weet alleen de meester. En degene die deze weg accepteren zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Ik kan er niet inkomen. Ik kom 100 keer een opstand ertegen, maar ik vertrouw. Ik begrijp u niet, maar ik vertrouw. Die vindt het antwoord. Ik heb sommigen wel eens dat verhaaltje verteld. Ik vertel het hier vaker omdat ik het zo ontzettend goed beeld vind. Van er was een man die een vriend had aan wie hij een mooi cadeautje wou geven. En hij nam een gouden klein noot, maar hij wou het niet zo geven. Hij pakte het in een surprise en hij zocht een kastanjedop. Je weet wel, zo'n ding met prikkels. En die maakte een heel klein veertje in en hij sloot dat prachtige klein noot in die kastanjedop. En hij ging naar een vriend van hem en zei, ik heb een mooi cadeautje voor je. En die vriend keek die kastanjedop aan en zegt, toen ben jij nou wijs om een ander voor de gek. Pff, weg mee. En hij ging die kastanjedop opzoeken en hij ging naar een andere vriend en hij zei, ik heb een mooi cadeautje voor je. En die vriendjes keek daarna. En die zegt, ik laat me door jou niet beledigen. Als je nog meer smerigheid weet. Nee, niet gezien hoor. Weg ermee. En die ging die kastanjedop oprapen. En die ging naar een derde vriend. En die pakte die kastanjedop in zijn handen. En die bekeek dat ding. En het was vies en prikkelig. En die prikte zijn vingers aan alle kanten in het bloed. Maar die dacht er één ding bij. Het is toch een vriend die het me geeft. En toen vond hij het veertje. En toen kwam er dat prachtige klein noot uit. En dan zegt die schrijver van dat, voor mijn gevoel, zo prachtige beeld. Als God in ons leven komt met onverklaarde opgaven, die hij ons ook van tevoren niet uitlegt, die hij ons laat zien aan het eind van de weg. Dan zegt de een, ik kom in opstand tegen u als God, de God van liefde is, weg met mijn kastanjedop. Wil het niet. En dan zegt een ander, toen nou, dacht je dat ik me daardoor om de tuin liet leiden, dat daar iets goeds was in die situatie? We worden sarcastisch en we worden bitter. Dat ligt. Wantrouwen tegen God brengt verbittering. De verbittering is de grondslag van alle menselijke eenzaamheid. Dan zijn we niet meer alleen met de Heer en met onze strijd, maar dan slaan we onze nagels uit naar onze omgeving. En zeggen, jij begrijpt er toch niks van. En we weten niet dat die andere broer en zuster heus ook het leven met de Heer wel kennen zal. En dan is er een ander die echt ook zijn kastanjedop wel voelt en die echt de prikkels wel voelt, maar die op een ogenblik zegt, het is toch een vriend die het me geeft. En dit kan niet op menselijk vlak. Als God grote ellende in ons leven brengt, dan zegt geen mens van nature, dank u wel Heer dat u het me geeft. Maar dan is het vanuit de diepe kennis van Jezus Christus, dat de dingen mogelijk worden. En het is met alle kwesties, ook rond getrouwd zijn en niet getrouwd zijn, alleen zijn en niet alleen zijn, de kern is een geestelijke zaak. En verder is het verwerkbaar, is het hanteerbaar. We hebben vanmorgen gesproken over de hoge priester, die in het heiligdom gaat en de namen van de kinderen Israëls op zijn schouders draagt. Hij draagt ze naar God. Maar die bovenal, wat ik zelf altijd zo'n geweldige rijkdom vind, die bovenal de beslissing voor de kinderen van Israël op zijn hart draagt. Stuk voor stuk, al de namen van de stammen Israëls zijn in het borstschild ter beslissing. En drie keer, het tal van de volheid van de Godheid, drie keer staat er in dat hoofdstuk 28 dat de Aaron de namen van de kinderen Israël en de beslissing, dus hun levensleiding, beslissing voor de kinderen Israëls op zijn hart draagt. En daarom kunnen we verder gaan. Daarom is de grote vraag hem te leren vertrouwen. En dan komt het vervolg met dat slotstukje, waar ik van nu even mee verder wil gaan. Hoe vinden we de sleutel? Hoe hanteren we dat? Hoe gaan we het nou aanvatten in de praktijk van het leven? Hoe doe je ermee? En dan staat er in dat Exodus 28, vanaf vers 38. Exodus 28, vanaf vers 38. Dan staat er eerst Exodus 28, vers 38, van de hoofdplaat, de gouden voorhoofdplaat. Aaron zal de schuld dragen, gelegen in de heilige dingen, die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat ze welgevallig zijn voor het aangezicht van de Heer. Ik herinner me enige jaren geleden dat ik deze boodschap voor Transworld Radio doorgaf en dat iemand die in de studio was zei, dat is nou de boodschap waarop zoveel christenen en zoveel werkers in het koninkrijk jarenlang wachten. De schuld van de heilige dingen. We lezen de Bijbel en we denken aan duizend andere dingen. We bidden, maar we hebben nauwelijks tijd voor de Heer om te antwoorden. Ons hart is vol van opstand en dan schreven we maar wat en doen we maar wat. En dan komt onze grote hoge priester Jezus Christus met zijn geweldige diepe bewogenheid. Die gaat voor ons het heiligdom in. Die reinigt onze gebeden. Die gaat tot de Vader. Niet met onze opstandige gebeden, maar die draagt de schuld van onze opstand. En die is voortdurend bij de Heer, die voorhoofd van, zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat ze welgevallig zijn voor het aangezicht van de Heer. En dan mag ik bij de Heer komen, precies zoals ik ben. Alles wat in mijn hart is en alle opstand, alle verkeerd begrijpen, alle levensleed, alle leegte, alle problematiek, want Jezus heeft het op de zee van zijn genade. Als hij onze gebeden aan de Vader doorgeeft, dan zijn het geheiligde gebeden. In Openbaring staat van de gebeden van alle heiligen, dat ze op gouden schaal waren voor de troon van God. En dat verzamelde gebed veroorzaakt donderslagen op de aarde. Dat grijpt in het wereldbestel van de hel. En dan staat er in vers 39, en daar gaat het beeld over van Jezus werk, Jezus dienst, Jezus voorbeden, naar het wezen van Jezus. Want echt, dit zijn geweldige, rijke dingen. Daar staat gezult het onderkleed, van de hoge priester dus, van fijn linnen met ingeweven patroon maken. En dat ingeweven patroon, dat heeft mij dikwijls bezig gehouden. Als Jezus zijn kleding naar buiten draagt, dan is er ook een innerlijk wezen. Onze kleren, zoals we die aandoen, die verraden wel iets van onze persoonlijkheid, maar onderkleding is nooit te zien. En dan is het wonderbaar van Jezus, dat hier staat, van Aaron, de hoge priester, die hem zijn beelddrager is, die dat onderkleed, dat wat voor de mensen niet te zien is, maar wat het wezenlijke zijn en werken van Jezus uitdrukt, dat is met een ingeweven patroon. Dat betekent een patroon dat er niet uit kan. Een opgedrukt patroon, dat kan ik met wassen of zo, kan verbleken. Levenspatroon van Jezus is het diepste van zijn wezen. Ik heb eens jaren geleden in een spreekbeurt, bij een spreekbeurt ergens, heb ik de schrik van mijn leven gehad. Toen was er, voordat ik begon te spreken, had iemand een gezicht. En dan luister ik altijd of zulke dingen in overeenstemming zijn met wat de Heer door zijn geest in mijn boodschap heeft gelegd. En dat was het ook, maar ik ben er toch wel van geschrokken toen. Toen zei iemand, ik zie iemand met een keurige uniform, met 3 gouden strepen op zijn schouder en 3 gouden strepen op zijn mouw. En daar komt iemand met een schaar en die tornt alle strepen eraf. En wat er op zijn kleren overblijft, zijn alleen de draadjes van de tornen die nog te zien zijn. En alles is eraf. Het ging dus om de boodschap, klaarblijkelijk mensen die een opgelegd leven met de Heer hadden. Als ze in de Laodicea staan, je hebt de naam dat geleefd, maar je bent dood. Maar een kind van God heeft het ingeweven patroon van Jezus. Want er staat een geweldig woord in Colossense, dat wil ik met jullie lezen. Colossense, brief van Paulus. Colossense 3. Daar staat in vers 3 en 4. Colossense 3, vers 3 en 4. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Christus die ons leven is. Als in Christus het ingeweven patroon is, van zijn goddelijke liefde, van zijn eeuwige trouw, van zijn voortdurende bereidheid tot gehoorzaamheid en tot kruisaanvaarding. En er staat dat Christus mijn leven is, dat hij dus in mij leeft, dan kan ik uitwisselen. En daar ligt een kern van een zaak. Ik kan mijn eigen kleding, mijn eigen geestelijke fatsoen, moet ik misschien zeggen, alles wat van mij is, dat probeert de Heer te dienen, kan ik uitleveren en zeggen, Heer, u woont in mij. Als Christus mijn leven is, dan is hij mijn alles. En Hier ligt ook de kern van de kwestie of een ongetrouwd iemand, en dat geldt ook heel bijzonder de meisjes, maar de jongens natuurlijk ook, maar toch ook echt de meisjes, of een ongetrouwd iemand zijn leven eindigt en doorleeft in op zichzelf geroepen.